En ook vanavond gaan we weer naar Marcus hoofdstuk 16. Waar we ons laatstelijk hebben bezighouden met vers 16. Waar staat: die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En daarna staat er in vers 17: en degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen ze opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. En dan de Heer, dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heer bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. En vooral dat slot is belangrijk, want de uitspraak van vers 19... dat hij, Christus namelijk, degene die tot hen gesproken had, dat hij is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is het onderwerp van feitelijk alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. En het is de situatie waaruit wij ook vandaag leven, uiteraard. Namelijk Jezus Christus, uitermate verhoogd en gezeten aan de rechterhand Gods. Maar voordat het zover was, en voordat hij definitief verdween, om het zo te zeggen, sprak hij hier tot zijn discipelen, gaf hen inderdaad opdrachten en zei onder andere: gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie aan alle schepselen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En we hebben hopelijk de vorige keer gezien dat vers 16 niet in de eerste plaats spreekt over een toekomstige situatie in verband met een eeuwig oordeel of iets dergelijks, maar dat het vers spreekt over de tegenwoordige situatie, waarin de natuurlijke mens nou eenmaal in de eerste plaats voor God dood is en in de tweede plaats leeft onder de toorn, dan wel onder het oordeel Gods. Dezelfde wijze als dat iemand die gelooft nu leeft onder die zegeningen die God geeft en inderdaad zalig is. Niet slechts zal worden, hoewel dat ook zo is, maar zalig is. En beide uitspraken, bij de tegengestelde uitspraken, spreken dus inderdaad over de tegenwoordige tijd. En de gedachte is dat wat de discipelen zouden prediken zou uitwerking hebben meteen in de tegenwoordige tijd voor een ieder die tot geloof zou komen. En vervolgens staat er dan dat degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In vers 17, en dat is voor velen het moeilijkste deel van het hoofdstuk, van de bijzondere schriftgedeelte. Omdat men vaststelt dat deze tekenen niet meer volgen. Nou, hangt het er vanaf waar ik sta te spreken natuurlijk. Want er zijn natuurlijk ook kringen waarin men beweert dat deze dingen wel degelijk de gelovigen volgen, toch? En dan zitten we net zo goed met een probleem. Dat wil zeggen, van welke kant men ook binnenkomt, blijft altijd problematisch, omdat er nogal veel verschil van mening over bestaat. Toch hoeft het geen enkel probleem te zijn. Want waar het deze tekenen betreft, stellen wij natuurlijk vast dat het tekenen genoemd worden. Daarna stellen wij ook vast dat, hoewel het tekenen staat, wij gewoonlijk denken wonderen. En daar gaat het ook inderdaad over, wonderen. Maar het neemt niet weg dat deze wonderen in de eerste plaats tekenen zijn. Dat wil zeggen een bepaalde betekenis hebben. En ik bedoel niet een causale betekenis, maar een typologische betekenis vanzelfsprekend. En daarvan, van die tekenen of van die wonderen, moet gezegd worden dat wij ze natuurlijk in de Bijbel meer tegenkomen. Ook in oud-testamentische tijd vanzelfsprekend. En als ik er wat over moet zeggen, dan ben ik altijd geneigd erop te wijzen dat weliswaar bij gelegenheid, zo nu en dan, ook in oud-testamentische tijd, wonderen geschieden. Maar dat niettemin dat toch zeker geen regel was. Dan zou er namelijk ook geen wonderen meer zijn en zouden ze een functie van teken in hoge mate verloren hebben. Maar voor zover tekenen gedaan werden, wel degelijk als regel. Ik zeg voor zover dat was, want regel wordt het nooit. Maar voor zover er wonderen gedaan werden, meer als regel dan bij uitzondering, is het maar in 3 verschillende perioden van heel de Bijbelse geschiedenis. Namelijk, in de eerste plaats in de dagen van Mozes, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte en de woestijnreis, zal ik maar zeggen. Daar kijk je er helemaal niet van op dat er weer een wonder gebeurt, want het was nogal gebruikelijk. Dat is de eerste periode. De volgende periode is die van Elia. En dan ben je dus aardig wat jaren verder, honderden jaren verder. De dagen van Elia en daarna eigenlijk pas weer in de dagen van de Heer Jezus. Die in zijn bediening vele malen wonderen verrichtte. Uitzonderingen. Natuurlijk gebeuren wonderen zo hier en daar. Maar dat zijn uitzonderingen. Natuurlijk, roep maar even af. Gebeuren toch wel. Zo nu en dan. Maar waar het gaat over mensen die geacht werden over, bij wijze van spreken, wondergaven te beschikken, door wie de Heer heel dikwijls of als regel door wonderen werkte, komen we slechts terecht bij Mozes en bij Elia en vervolgens bij de Heer Jezus. Maar dan ben ik nog niet klaar. Want het eigenaardige doet zich voor dat in alle 3 de gevallen die wonderen zich ook voortzetten in een volgende generatie. Namelijk, het was Mozes, maar daarna ook Jozua bij de intocht in Canaan. En toen hield het echt op. Het was Elia, maar daarna ook Elisa. Zijn opvolger, met grote nadruk zelfs zijn stand-in, ben ik geneigd te zeggen. Maar in ieder geval zijn opvolger. En wat de Heer Jezus betreft, precies hetzelfde verhaal. Namelijk in de volgende generatie, namelijk die van de discipelen. Waarvan we er overigens maar enkelen volgen. Namelijk, aanvankelijk volgen wij Petrus. Samen met Johannes overigens, maar Petrus. Johannes apart niet, weten we niks van. Maar Petrus. En nadat Petrus verdwijnt, althans op de achtergrond verdwijnt, want niet echt van het toneel, maar nadat Petrus op de achtergrond verdwijnt, zien wij het eventueel ook nog bij de apostel Paulus. En dan houdt het weer op. Maar ja, na Mozes en Jozua hield het ook op, en na Elia en Elisa hield het ook op, en na de Heer Jezus en zijn discipelen hield het ook op. Of de apostelen, moet ik dan zeggen. En waarom dat is? Nou ja, waar kom ik in terecht? Omdat Mozes en Elia belangrijke figuren waren. Maar dat is niet dat is de kwestie van de kip of het ei. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ze deden wonderen en dat maakte hen tot belangrijke figuren in de heilsgeschiedenis. En daar ben je weer terug bij af. Maar laat ik het dan anders zeggen. Maar ik weet nooit in hoeverre ik dat dan nog moet uitleggen. Mozes en Elia worden namelijk in het Nieuwe Testament rechtstreeks in verband gebracht met de Heer Jezus en zijn discipelen, namelijk met de gemeente. En ik doe het nou maar met een paar zinnetjes af. Ik geloof zelfs dat Mozes en Elia in ieder geval beide nog een bediening zullen hebben in de toekomst. Als aanvulling op, of als verlengstuk van de bediening van de gemeente, als pilaar en vastigheid der waarheid, in afwachting van de bekering van Juda en heel Israël. Namelijk Mozes en Elia als de 2 getuigen in de eerste helft van de 70e week van Daniël. Het maakt hen tot opvolgers van de gemeente, rechtstreeks. Maar als u het mij vraagt, want dit was niks bijzonders. Maar als u het mij vraagt, ik geloof zelfs dat ze aan de gemeente worden, en misschien zijn, dat maakt niks uit, dat ze aan de gemeente worden toegevoegd en zelfs bij de gemeente horen. En van alle oud-testamentische gelovigen zijn dat de enige 2, uiteraard. Het is al uitzonderlijk genoeg. Mozes en Elia, enzovoorts. Gezien ook samen met de Heer Jezus, daar hebben ze alle 3 bij elkaar, op de zogeheten Berg der Verheerlijking. Maar als u het mij vraagt, zijn ze ook alle 3 en nogal nadrukkelijk te zien geweest op een andere berg, namelijk de berg in Arabië, Sinaï. En dat betekent dus dat we toch in elk geval verband vinden tussen Mozes, Elia en de Heer Jezus. Niet alleen vanwege de wonderen die ze deden, maar ook op andere gronden. Daar is dus verband sowieso, ook historisch. En het punt is nu dat de tekenen die zij deden dus ook met elkaar in verband gebracht moeten worden, ook met elkaar in verband staan en kennelijk ook dezelfde functie vervullen. En de functie, dat lijkt me niks moeilijks aan, de functie is duidelijk genoeg. Beginnen wij bij Mozes, dan hoeven we de rest niet meer te noemen. Mozes kreeg wonderen te doen, kreeg de opdracht om wonderen te doen als autorisatie, om zo te zeggen, van zijn... waarom schiet hij me ineens moeilijke woorden te binnen? Ik doe altijd mijn beste te vermijden. Nou goed, maar als autorisatie van zijn goddelijke zending. Namelijk als bewijs van dat hij wel degelijk door God gezonden was en niet maar was de een of andere politicus of weet je veel wat. De een of andere vrijheidsstrijder of machtsbelusteling of hoe dat maar heten mag, opstandeling of zoiets. En dus moest hij voor de farao die wonderen verrichten. U weet wel, met die slang en met die hand en die staf met die hand natuurlijk enzovoorts. Nou goed, maar daar begon het mee, maar daarna de rest van zijn leven lang deed hij die wonderen. Dat wil zeggen eerst in Egypte, later opnieuw in Egypte, maar te midden van Israël. En ook ten behoeve van Israël is de gedachte. En hetzelfde gold voor Elia, die verscheen in de tijd van groot ongeloof in de grote afgoderij in Israël. En hij werd gezonden inderdaad met een goddelijke zending. En als bewijs daarvan deed hij inderdaad deze wonderen. En dat gold voor de Heer Jezus ook. Maar dat hebben we, geloof ik, vorige keer al nagevraagd, of net niet nagevraagd, bij Nicodemus. Want we waren vorige keer redelijk uitgebreid in Johannes 3. En de eerste woorden van Nicodemus in de Bijbel zijn het gericht tot de Heer Jezus. Hij zegt: wij weten dat gij zijt de profeet van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. En dat had de man dus goed begrepen en vermoedelijk begrepen aan de hand van de geschiedenis van zowel Mozes als Elia. Trouwens, aan de Heer Jezus werden twee hoofdstukken eerder in het Johannes-evangelie, nee, niet aan de Heer Jezus, maar werden Johannes de Doper vragen gesteld over: wie is u? Bent u de profeet? Als Mozes. Het antwoord was nee. Bent u Elia? Het antwoord was ook nee. En daarna: bent u de Messias? En toen zei hij nee. Maar vooruit. Maar het was nee, maar het was alle drie de keren dicht in de buurt. En het aardige is dat we ze daar dus nog een keer op een rijtje vinden. Bent u de profeet, dat wil zeggen die profeet als Mozes die komen zou. Bent u Elia, bent u de Messias, dat waren de drie opties. En dat is wat die figuren ook met elkaar verbindt. En de wonderen die zij deden zijn historisch en oorzakelijk... Want ik durf nou kausaal niet meer te zeggen. Zijn historisch en oorzakelijk een bewijs van hun goddelijke zending. Dat wil zeggen, een bewijs van dat ze door God gezonden waren als profeten enzovoorts. Daartoe deden zij wonderen. En hun opvolgers deden dat ook als bewijs dat zij inderdaad de rechtmatige opvolgers waren van Gods wegen aangesteld. Daar gaat het om. En ook van Gods wegen erkend. In het geval van Jozua wordt het ook met grote nadruk, vooral in de eerste hoofdstukken van Jozua, naar voren gebracht. En hij wordt vergeleken met Mozes en hij wordt in zijn plaats gesteld. En de Heer belooft hem dezelfde dingen die hij uitdrukkelijk ook aan Mozes beloofd had, enzovoorts. En daar gaat het maar om, een uitdrukkelijke opvolger. De eerste kondigde het een en ander aan, de tweede brengt de realisatie daarvan. Dat kan ik bij Elia en Elisa wat minder makkelijk zeggen, maar bij de Heer Jezus en zijn opvolgers kan ik dat wel makkelijk zeggen. De eerste kondigt het aan, de Heer Jezus namelijk, en het zijn later de discipelen, dan wel de apostelen, die daarna prediken dat inderdaad hetgeen aangekondigd was inmiddels gerealiseerd is en dus dat het nieuwe verbond is aangebroken. En dat is wat in die oudtestamentische geschiedenissen ook tot uitdrukking gebracht wordt. En het volgende punt, en dat is minstens zo belangrijk, is dat we spreken nu over wonderen, maar de wonderen zijn tekenen. En het punt is dat deze tekenen, wie ze ook deed en onder welke omstandigheden ook, dat deze tekenen zo zonder meer altijd, in het geval van Mozes en zijn opvolger, en in het geval van Elia en zijn opvolger, maar ook in het geval van de Heer Jezus en zijn opvolgers, als profeten zal ik dan maar zeggen, dat in alle gevallen die wonderen tekenen zijn van dat nieuwe verbond dat is aangebroken, of vanuit oud-testamentisch standpunt het nieuwe verbond dat zou aanbreken. En het illustreert niet alleen dat het is aangebroken of zou aanbreken, maar ook hoe het zou aanbreken enzovoort. Ook de diverse omstandigheden daarvan. En daarom is dikwijls een eentonig verhaal. Al die wonderen die we in de Bijbel vinden, spreken in principe over precies hetzelfde. Namelijk over hoe nieuw leven werd voortgebracht enzovoorts. En dat dwars tegen de dood in. Dat wil zeggen hoe leven uit de dood is voortgebracht, dan wel voortgebracht zou worden enzovoorts. En hoe dat inderdaad terecht zou komen bij een bepaalde categorie. Namelijk bij de gelovigen in het algemeen. Daar komt het op neer. En nauwkeuriger ga ik er maar niet op in. Want dan krijgen we de verschillende varianten die er zoal zijn. Maar daar gaat het nou niet om. Maar het gaat om het verschijnsel dat die wonderen dus helemaal niet een zakelijk doel dienen. Begrijpt u me goed? Wat voor zin heeft het om een staf te veranderen in een slang en daarna de slang weer in een staf? En als je het één verklaard hebt, dan moet je daarna het tegenovergestelde ook nog kunnen verklaren. Dat lukt je nooit dus. Als je het nut van het ene verklaard hebt, dan kun je niet meer het nut van het tegenovergestelde verklaren immers. Of om dan een heel onbenullige te noemen. Wat voor zin heeft het dat de schapenvacht nat wordt en het gras eromheen droog, als daarna de andere nacht de schapenvacht droog is en het gras eromheen nat? Dat was uit een andere geschiedenis. Dat was Gideon, ja. Wat voor zin heeft dat? Wat voor zin heeft het om de schaduw op de zonnewijzer en terug te zetten, als hij daarna toch weer hetzelfde punt zal passeren? Ik noem maar wat, hè. Wat voor zin heeft het om iemand uit de dood op te wekken als hij daarna weer overlijdt? Om maar niet te hoeven zeggen, wat voor zin heeft het om iemand te genezen als hij daarna toch weer ziek wordt? Toch? Het heeft niet zo geweldig veel zin. Nee, het heeft alleen zin als het de laatste keer was. Dat wil zeggen, er wordt nooit meer ziek en beter dus. Hij sterft nooit meer. Maar dat is tot op heden niet voorgekomen, behalve in het geval van de Heer Jezus zelf. Maar dat heeft hij voor de wereld verborgen gehouden. Dat wil zeggen, het is wel gepredikt, maar heeft het aan de wereld enzovoort niet vertoond. Dus als teken fungeert het eigenlijk helemaal niet. Maar wat hebben dan die tekenen voor zin? Nou, het antwoord is dat het bij geval misschien wel leuk is geweest voor de mensen die de delen aankregen, maar zo geweldig veel zin had het niet en dat was ook niet de bedoeling ervan. De bedoeling ervan is dat het inderdaad een overdrachtelijke, een profetische, een geestelijke betekenis heeft. En het punt is vervolgens dat die wonderen inderdaad maar gedurende bepaalde tijd gedaan werden als inderdaad autorisatie, zeg ik dan maar, als bevestiging van bovenaf dat het inderdaad gaat om een goddelijk werk. En niet zozeer die wonderen zelf, maar die zijn een goddelijk werk, want anders kan het niet. Maar de gedachte is dat wat degenen die die wonderen doen prediken, dat een goddelijke boodschap is uiteraard. Want dat is de noodzakelijke gevolgtrekking. God gebruikte bepaalde mensen, daar schaar ik trouwens ook de Heer Jezus onder. God gebruikte bepaalde mensen om wonderen te doen, hetgeen hij toch niet gedaan zou hebben als diezelfde mensen bepaalde dingen predikten die volstrekt in strijd zouden zijn met het woord Gods of met de wil Gods. En dus heeft het doen van wonderen de functie om de wonderdoener, om zo te zeggen, te bevestigen in zijn goddelijke roeping naar buiten toe. Maar tegelijkertijd zal toch ook duidelijk zijn dat wat deze wonderen illustreren, hetgeen de wonderdoeners prediken. Met andere woorden, de betekenis van het wonder komt overeen met wat de wonderdoener, om zo te zeggen, predikt. En daar gaat het maar om. En daarna Kijk, als dat één keer gebeurd is en als dat dus vastgesteld is en bewezen is, daarna hoeft er dus helemaal niks meer bewezen te worden. En blijven wonderen dus wonderen. En betekent dus, normaal gesproken komen ze niet voor. Waarom ook? Waarom zou God een wonder doen nu? Waarom zou God een wonder doen door mij? Om te bevestigen dat ik zijn woord predik, dat is nergens voor nodig. Dat kunt u controleren aan de hand van de schrift. En als ik hetzelfde predik als wat de apostel predikte, dan zit ik goed. Meer is niet nodig. Toch? En daarom doet hij het ook niet meer. Waarom zou hij? Om de mens wat gezonder door het leven te laten gaan. Dan heb ik nog een paar bijzondere vragen voor u. Wat vindt u dan van dat de Heer een ziekenhuis binnenkomt en hij geneest er maar één? En dan nog aarzelend, want hij vraagt eerst nog of hij het wel wil. Johannes 5 of zo. Of zal ik gewoon citeren? Er waren vele weduwen in Israël, maar tot niemand van die werd de Heer gezonden. Of tot niemand van die werd Elia gezonden dan tot die van Sarfat was het, geloof ik. Hè? En er waren veel melaatse in Israël, maar tot niemand van die werd, wie was het, Elisa gezonden, geloof ik, dan tot Naaman. Er staat toch gewoon in, wat is het, Lucas 4? Ik weet niet precies meer. Maar er staat het toch gewoon. De Heer zegt dat zelf. Dat wil zeggen, het blijft sowieso uitzonderlijk. En daar gaat het maar om. En als u zegt, ja, maar dat waren gelovigen, dan heb ik hier nog een vraag voor u. Er waren veel meer gelovigen, maar er gebeurde ook niks mee. Werd ook niet genezen. Zijn zelfs kennelijk gestorven, enzovoorts. Er is ook nergens voor nodig om dat te doen. Dat was ook niet de bedoeling. En bovendien, een wonder moet een wonder blijven, anders mist het helemaal zijn functie. Maar de functie ervan is dat die wonderen illustraties zijn van het werk Gods in onze dagen. En wat, daar hebben we vorige keer al bij stilgestaan, namelijk, we hebben gelezen, de uur komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon des Mensen zullen horen, of van de Zoon van God, of wat er maar staat. En zo, dat gebeurt nu. En als illustratie van die waarheid wekte de Heer inderdaad 3 doden op. Het is de uitbeelding van hoe de mens, die nou eenmaal voor God dood is, door het horen van het woord Gods, dat wil zeggen door het geloof in het woord Gods, inderdaad leven ontvangt. En eigenaars hier en daar een blinde, en misschien velen, verhoudingsgewijs in ieder geval waren het velen. Maar het is de uitbeelding van hoe de mens, die van nature nou eenmaal geestelijk blind is, inderdaad de ogen geopend krijgt. Dat wil zeggen, de Heer opent ons de ogen, doet ons de schellen van de ogen vallen, opdat wij zouden zien. In geestelijke zin, uiteraard. En voor zover wij melaats waren, worden wij van die melaatsheid genezen. Want melaatsheid is een beeld van de zonde, van het verderf in de wereld. Bij de levende mens al, denk ik altijd maar. Et cetera. En de dove oren genezen precies hetzelfde. De mens is niet geneigd te horen naar het woord Gods. Hij kan het niet eens horen, maar God opent ons de oren. Enzovoorts. En voor zover wij stom waren, niks te zeggen hadden en dus niks zeggen konden, is onze tong losgemaakt en kunnen wij ineens spreken. Van wat wij ontvangen hebben, uiteraard. En van het woord Gods dat we eerst horen. Dat is waar het om gaat. En dit waren zo ongeveer de tekenen. En we hebben nog een teken. Namelijk, dat was het openen van de gevangenissen. Maar dat gebeurde pas na de opstanding van Christus, overigens. En dat is een uitbeelding van hoe wij die in ballingschap waren en vreemd waren van het burgerschap Israëls niettemin bevrijd zijn geworden. Om dan maar niet meer meteen te spreken over dat volk in ballingschap tot wie het evangelie kwam en daardoor in de vrijheid gesteld werd. Maar dat is wat het voorstelt. Het wordt ook in het Oude Testament aangekondigd. Het wordt letterlijk gedaan door de Heer Jezus en door de apostelen enzovoorts. Maar het gaat erom dat het door hen overdrachtelijk gedaan wordt. En waar dat gebeurd is, waar dus die goddelijke zending van zowel de Heer Jezus als de apostelen, en waar dus hun prediking van Gods wegen geratificeerd, dat wil zeggen erkend en bevestigd is geworden, hoeft dat daarna niet meer. Het is net zoiets als, en het gaat helemaal niet om een wonder dan, het of één vooruit. Het is net zoiets als dat we te maken hebben met het historisch feit van de opstanding van Christus, waarvan gezegd wordt, hij is gezien door die en door die en door die en door 500 in één keer. Je kunt het bij velen ervan nog navragen, want ze leven nog. En vervolgens ook nog aan die en ten laatste is hij ook nog aan mij verschenen enzovoort. Waarmee dus dit historische feit volstrekt bewezen is geworden. En als het één keer bewezen is, ja, waarom moet het dan opnieuw? En waarom zou dan alsnog het getuigenis van de getuigen in twijfel getrokken moeten worden? En waarom zou het opnieuw bevestigd moeten worden? Dat is toch nergens voor nodig? Het is een goed bewezen historisch feit. En daar gaat het maar om. Meer is niet nodig. En zo is het met die wonderen ook. Het is een goed bewezen feit dat de boodschap van de apostelen inderdaad van Gods wegen bekrachtigd is geworden. En zo staat het ook bij gelegenheid in de schrift. En daarmee basta. En met basta bedoel ik einde van de wonderen. Met andere woorden, het is betrekkelijk vanzelfsprekend dat de apostelen, of door de bediening van deze apostelen, of door de eerste christenen, om zo te zeggen, deze wonderen gedaan werden. Maar het is net zo vanzelfsprekend dat dat inderdaad uiterlijk na één generatie niet meer gebeurde. God doet het niet meer. In het algemeen niet. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat God geen wonderen doet. Geen fysieke wonderen, zal ik maar zeggen, in onze dagen. Ik zeg alleen dat voor zover hij ze doet, doet hij ze niet in het openbaar als teken, maar doet hij ze in het verborgene en in ieder geval niet als teken, want dat is nergens voor nodig. En dus in het verborgene en dat weten wij toch nooit zeker. Nog afgezien dat van het eigenaardige verschijnsel dat natuurlijk buiten het christendom ook dingen gebeuren die wij als wonderen moeten aanmerken, omdat we ook niet begrijpen hoe het kan. Maar die bewijzen ook niks. Je snapt niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Zoals een goede Nederlandse dichtregel zegt. Ik bedoel, ja, zeg verder niks. Daar hebben we het niet over. Ik trek ook niet in twijfel of God nog wonderen doet vandaag of niet. Ik denk dat hij dat doet. Maar ik denk ook dat voor zover hij het doet, gebeurt dat in het verborgen. En kun je toch niet weten of het echt zo is of niet. En als je er zelf mee te maken hebt, wel nu, de Bijbel is daar makkelijk genoeg over. Of het een wonder is of niet, wij danken God in alles. Zodat we ons daar verder geen zorgen over hoeven te maken. Denk ik altijd maar. Want het heeft toch geen leerstellige consequenties. In het openbaar, als teken, gebeurt het niet. Maar hier gebeurde het uiteraard wel. Opdat daarmee de bediening van die apostelen bevestigd zou worden. En dat is dus ook inderdaad wat hier feitelijk staat in vers 17. Namelijk, degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Let op wat er niet staat. Er staat niet, degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen doen. Dat was misschien wel zo, maar dan toch niet bij allen. En er staat ook niet, degenen die geloofd zullen hebben, zullen als ze ziek zijn genezen worden of iets dergelijks. Want daar denkt men dan altijd het eerst aan. Dat staat er ook niet. Er wordt gewoon als feit vastgesteld dat waar die gelovigen ook zouden gaan, deze tekenen zouden hen volgen. Of ze dat nou leuk vonden of niet, of ze daar nou om vroegen of niet, of nou wenselijk was of niet, heeft er niks mee te maken. Het punt is namelijk dat God zelf medebracht door tekenen en wonderen. Maar dat staat, meen ik, in handelingen, als ik me goed herinner. Daar staat het toch, God zelf medegetuigende door tekenen en wonderen, kan natuurlijk prompt niet vinden. Maar het is Hebreeën. Zie je, zoek ook weer verkeerd. Het eerste deel van Hebreeën 2. Want in laatste instantie heeft God tot ons gesproken door de Zoon. Dat was Hebreeën 1 vers 1. En niet door de profeten, door de vaderen, tot de vaderen, maar tot ons, door de Zoon hemzelf. En daarom zegt Hebreeën 2 vers 1, daarom moeten wij, in tegenstelling tot de vaderen. Daarom moeten wij ons, te meer, namelijk meer dan de vaderen, houden aan hetgeen gehoord is. En dat van ons ertussen, schuingedrukt, is natuurlijk een misverstand. Want het had moeten zijn, als er wat tussen gezet wordt, van hem. Uiteraard. In tegenstelling tot van de profeten. Uit 1 vers 1. Die heb je toch, hè? God heeft eertijds tot de vaderen gesproken door de profeten. Maar God heeft nu tot ons gesproken door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Aan hetgeen gepredikt is. Omdat wij het niet eens via mensen en via profeten hebben ontvangen. Maar van de Zoon zelf. Daar gaat het feitelijk om. Nou goed. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, de kluts kwijtraken of hoe maar heten mag. Want indien het woord door de boodschappers gesproken vast is geweest en alle overtredingen, ongehoorzaamheid, rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, zoals in de dagen van Mozes en zoals uiteengezet in hoofdstuk 3 en 4. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Een zaligheid, grote zaligheid heet het zelfs, met betrekking tot de gemeente uiteraard. Grote zaligheid, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden, en dus herhaald, aan ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben. Of door degene die gehoord hebben. Maar u ziet, hier hebben ze ingevuld die hem gehoord hebben. En dat is hetzelfde wat men had moeten invullen in vers 1, eventueel. Hebben die nog? Ik denk trouwens ook dat de uitspraak, daarom moeten wij ons te meer houden, dat wij niet in de eerste plaats slaat op u en mij, maar op Paulus en de zijnen. En dezelfde gedachte, voor als die u wat vreemd voorkomt, dezelfde gedachte vindt u namelijk in de eerste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief, waar de apostel steeds zegt, en wij dragen niet het woord Gods te koop, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande enzovoort. En wij vertragen dus niet, want wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En het was het excuus van de apostel Paulus en Timotheus aan de Korintiërs voor hun hardnekkigheid, om zo te zeggen, hun vasthoudendheid in hun bediening. Ze zeggen, nou ja, dat is ons gegeven, wij moeten dat doen. Wij hebben het van de Heer ontvangen en er zit voor ons niks anders op. Wij moeten wel. Wij moeten ons hier aanhouden. En dat vindt u hier dus ook terug. En de apostel zegt dan ook hier, over die zaligheid. Hij zegt in vers 3, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heer, aan ons bevestigd is, niet aan ons voltooid is, of niet vervuld is, of iets dat, maar aan ons bevestigd is door degene die hem gehoord hebben. En de gedachte is dus dat wat de Heer Jezus begon te prediken, dat hebben de discipelen later ook gepredikt en dat predikt Paulus nu nog. Althans, de schrijver van de Hebreeënbrief, maar u weet, ik beschouw Paulus als de schrijver van de Hebreeënbrief. Het is dezelfde boodschap, vind ik ook een leuke trouwens. Nee, één voor de ultradispensationalisten onder ons, denk ik altijd. Toch? Er staat dat het dezelfde boodschap is. Op voorhand. De Heer Jezus predikte het nieuwe verbond en het nieuwe verbond was nog niet eens aangebroken. Maar hij predikte wel het nieuwe verbond. En de Heer Jezus, zowel als de discipelen, predikte de gemeentelijke waarheid. Hoewel aanvankelijk die gemeente nog niet eens was aangebroken. Maar doet weinig ter zake. Blijft precies dezelfde boodschap. En de gedachte is dan, het begon bij de Heer. Die is daarmee begonnen namelijk. Om dit te prediken. En daarna is het opnieuw gepredikt. Het is aan ons bevestigd. Dat wil zeggen, hetzelfde is nog een keer gepredikt. Het is aan ons bevestigd door degene die hem gehoord hebben. Dat wil zeggen, die geloofd hebben in de prediking van de Heer Jezus. En zij deden inderdaad precies dezelfde wonderen, maar dat is het volgende vers. God bovendien, leuk hè, bovendien kun je hier heel letterlijk nemen. Want bovendien, boven die apostelen, in de hemel zelf namelijk. Bovendien getuigde God mede vanuit de hemel. Dus, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen. Dat is hetzelfde uiteraard. Wonderen met een betekenis. En menigerlei krachten. Dat zijn die krachten die wij niet kennen en daarom spreken wij over wonderen. Toch? Het is nog steeds hetzelfde hoor. Wonderen, of tekenen, wonderen, menigerlei krachten en dus weer namelijk, bedelingen des Heiligen Geestes. Het is niet het normale woord voor bedeling, het is iets anders. Maar het gaat erom dat de Heilige Geest wat uitdeelde, zo hier en daar. En dan gaat er om staan dus vier woorden en bovendien staat er niet naar hun wil, niet naar de wil van de discipelen of de gelovigen of wie het maar waren door wie die wonderen gebeurden, maar naar zijn wil, naar Gods wil. En dus volgden hen die tekenen van Gods wegen en naar Gods wil is dus de gedachte. En waarom? Wel, opdat God door die wonderen en tekenen zou medegetuigen. Dat wil zeggen, God bevestigde de boodschap van de discipelen. En de discipelen zelf hadden de boodschap oorspronkelijk ontvangen van de Heer zelf. En daarmee wordt het één geheel, maar het zet zich uit inderdaad dus feitelijk over twee generaties, want zo moet je dat dan vermoedelijk noemen. En daar gaat het maar om. En dus deze wonderen, deze tekenen vervullen slechts een zeer tijdelijke functie. En dat ze ook inderdaad gebeurd zijn, en, via de bediening van de apostelen, of althans de gelovigen in het algemeen, lijkt mij een duidelijke zaak. Want terugkerend tot Marcus 16, vers 17 lees ik dan opnieuw. Degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. En dan staat er, in zijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Let op dat het uitwerpen van duivelen behoort in de categorie wonderen. Toch? En daar bedoel ik mee te zeggen dat het niet normaal is dat duivelen worden uitgeworpen. En sterker nog, normaliter kan dat niet. Net zo min als men doden kan opwekken uit de dood, of blinden zomaar kan genezen, of doofstommen kan genezen, of melaatsheid kan genezen. Net zo min kan men duivelen uitwerpen. Sommigen denken dat het wel kan, maar dat is dus niet zo. Het valt in dezezelfde categorie. Bezetenheid wordt kennelijk geschaad in het rijtje van menselijke kwalen en zelfs lichamelijke kwalen. Waarmee ik niet meteen wil zeggen dat het iets lichamelijks is, maar het is er in ieder geval rechtstreeks mee verbonden. Zo goed als een mens behept kan zijn met één ziekte, kan hij behept zijn met één boze geest. En in de meeste gevallen gaat dat trouwens, althans in de Bijbel, gaat dat hand in hand. En het uitwerpen van demonen wordt dus beschreven alsof het een genezing is. En in de Bijbel is het dat ook. Maar een onmogelijke. En daar gaat het om. Dat is dus geen regel. Maar waar het gebeurde, gebeurde het zelfs demonstratief. En was het resultaat daarvan ook onmiddellijk waarneembaar. En dat is ook inderdaad wat de discipelen gedaan hebben. Als ik u dan even mee mag nemen naar Handelingen 16. Het is misschien wat overbodig, maar het is dikwijls toch wel leerzaam. Handelingen 16. Waar Saulus en Saulus de Filippi zijn, zeg ik altijd. Nee, Paulus en Silas, maar in feite was het dus Saulus en Saulus. Ze waren dubbel, daar. Het was niet zonder reden, maar daar gaat het nou niet om, of toch? Nou, in elk geval, daar in Handelingen 16, daar staat in vers 16... En het geschiedde als wij tot het gebed hingingen, want de schrijver, dat was dus hoogstwaarschijnlijk Lucas, was mee aanwezig in Filippi. Het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebbende een waarzeggende geest. Maar ja, een waarzeggende geest is een geest. En sowieso een demon dus. En dus naar Bijbelse maatstaven boze geest. Naar wereldse maatstaven niet, want u weet waarschijnlijk dat naar wereldse maatstaven tot in onze tijd eventueel waar men in geesten gelooft, want gewoonlijk gelooft men niet in iets wat men zegt niet te kunnen zien. Maar waar men in geesten gelooft, wordt dikwijls onderscheid gemaakt tussen goede en kwaaie geesten. Net zo goed als dat in het geval van magie men onderscheid maakt tussen witte en zwarte magie. Alsof het niet gewoon hetzelfde is, fundamenteel. Nee, de uitwerking is verschillend en op die grond maakt men het onderscheid. Maar wat geesten betreft, naar Bijbelse maatstaven zijn alle geesten boos trouwens. Wat de mensen betreft, naar Bijbelse maatstaven zijn alle mensen ook boos. Dus daar heb je hetzelfde onderscheid. En zoals mensen onder zichzelf onderscheid maken tussen goeien en kwaaien, maakt men dus ook onderscheid tussen goeien en kwaaien boze geesten. Want niets menselijks is hen vreemd, maar hoe dat komt, vertel ik een andere keer alweer. Maar naar de Bijbelse maatstaven zijn ze altijd fout. Nou goed, het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen dat zeker dienstmacht hebbende en waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Waarzeggen is overigens niet noodzakelijk toekomst voorspellen, want voor zover ik ooit heb kunnen nagaan, komt er van toekomstvoorspelling door demonie, of hoe het maar allemaal heet, mag gewoon ook helemaal geen bal terecht. Waar wel eens wat van terechtkomt, is dat geesten inderdaad bepaalde dingen weten en dus kunnen vertellen waarvan de toehoorders op dat moment niet op de hoogte waren en ook niet konden zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dat is waarzeggen niet met betrekking tot de toekomst, maar met betrekking tot het heden. Let daar maar, als je er ooit mee te maken krijgt, let daar maar eens op. En toekomst voorspellen, ja, dat kan een mens ook op basis van waarnemingen, op basis van waarschijnlijkheid enzovoorts. Kan hij aardig het weer voorspellen, zeg ik altijd. En demonen kunnen dat soms ook. Alleen die weten soms dingen die mensen niet weten. En dan denken we soms dat ze de toekomst kunnen voorspellen. Maar dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Nou, daar ga ik liever niet op in, want het doet er niks ter zake. Waarzeggende geest, in elk geval. Dat kan een winstgevende zaak zijn, en dat was het hier dus. Maar die vrouw, die volgde Paulus en ons achterna, zegt Lucas in vers 17. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, moet je je voorstellen, daar liepen ze dan over straat. En dan liep een vrouw achter hen aan te schreeuwen. Die riep, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Ja. Men zegt, ja, kijk, u weet hoe het verhaal verder gaat natuurlijk. Die boze geest wordt uitgedreven. Dus het levert een aanzienlijke schadepost op. Het is maar goed dat het niet in Amerika was, anders zouden ze vervolgd zijn geworden. Voor schadevergoeding. Nou goed. In elk geval, die boze geest wordt uitgedreven. Waarna de vraag is, waarom wordt die boze geest eigenlijk uitgedreven? Want het is toch wel handig dat er iemand achter je aanloopt en zegt wie je bent. Zeker als je een dienstknecht bent, des Allerhoogsten Gods, die de weg der zaligheid verkondigt. Niet waar? Was het dan misschien niet toch de Heilige Geest die dat riep? Nee, want hij wordt uitgedreven, dus was het niet de Heilige Geest. Dan gaat men natuurlijk zoeken naar wat is er nou mis met wat ze zegt. Toen heeft men uitgevonden dat er een lidwoord te veel in de zin staat. Namelijk het woordje de voor de weg der zaligheid. Dat woordje de mag er niet staan. Staat er niet in de grondtekst, naar het schijnt. En dan zou het naar het Nederlands moeten luiden, die ons een weg der zaligheid verkondigen. En daarna trekt men de conclusie dat het toch van de duivel is, want hiermee wordt gezegd dat er een weg Gods tot zaligheid is, maar dat er ook andere wegen ter zaligheid zouden zijn. Ik moet u zeggen, dit is een heel wijdverbreid algemeen bekend argument. Dat staat bij wijze van spreken weer in al die handboeken, weet u wel. En toch moet ik u zeggen dat het nergens op slaat. Want wij in het Nederlands interpreteren een altijd alsof er nog meer zijn. Een weg der zaligheid, dan zijn er nog meer. In de eerste plaats is die conclusie sowieso voorbarig. Maar in de tweede plaats moet ik u zeggen dat het woordje een nou eenmaal niet bestaat in het Grieks en niet in het Hebreeuws en dus in heel de Bijbel niet. En je mag er dus ook nooit, maar dan ook nooit enige conclusie aan verbinden. Je kan wel eens een conclusie verbinden aan een woord dat weggelaten wordt, soms. Maar hier wordt niet een woord weggelaten. Het bestaat niet eens. Het kan er niet staan, het kan dus ook niet weggelaten zijn. Het is er niet. Er staat dus gewoon, als je het vaak genoeg in het Nederlands zegt, wordt het vanzelf goed Nederlands. Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten die ons weg der zaligheid verkondigen. En dat is inderdaad wat zij deden, weg der zaligheid verkondigen. Er wordt heus niet bij verteld of geïnsinueerd dat er meerdere wegen tot zaligheid zijn. Dat is namelijk niet zo, maar het kan ook zo niet gezegd worden. En dus wat deze vrouw roept is volkomen correct. En wat deze demon, dus die waarzeggende geest, via die vrouw roept, is volkomen correct. Het is de waarheid. Want ja, er zijn ook ongelovige mensen die wel eens een keer de waarheid spreken. Toch? En er zijn ook demonen die bij gelegenheid wel de waarheid spreken. En dat zal deze demon via die vrouw wel vaker gedaan hebben. Anders kan hij nooit groot gewin hebben toegebracht enzovoorts. Als je het altijd bij het verkeerde end had, dan komt er natuurlijk niks van terecht van die business, zou ik maar zeggen. Toch? En hier zegt ze ook volledig de waarheid. Niettemin, er staat, dit deed zij vele dagen lang, maar Paulus daarover ontevreden zijn. Let op, dit deed ze vele dagen lang. Als het een leugen geweest was, dan zouden ze wel eerder geprotesteerd hebben. Maar dat gebeurt juist niet, het was ook geen leugen. En dus dit deed ze vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om. Dat wil zeggen, hij had er geen rust mee. Keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit dezelfde uren. Nou goed. Tot grote consternatie van sommige mensen uiteraard. Maar hier wordt dus een demon, een boze geest uitgedreven. En als u nou vraagt waarom, dan zeg ik, nou, het gaat in de eerste plaats toch om een teken. Niet om de werkelijke oorzaak voor deze uitdrijving. Want dan heb ik nogal een paar voorstellen met betrekking tot de geschiedenis. Waarbij dan ook maar eens even eerst demonen hadden moeten uitgedreven. Die het veel erger maakten dan deze vrouw, zal ik maar zeggen. Maar het gaat in de eerste plaats niet om het praktisch. Nee, het gaat om het teken. En na vele dagen wist dus iedereen hoe het in elkaar stak. En iedere dag zag men die vrouw achter die discipelen aanlopen en schreven enzovoort. En ze kenden het goede mens uiteraard. Zie? En als hij dus de geest wordt uitgedreven, is dat inderdaad een teken feitelijk voor heel de stad of aan heel de stad. En dat is in de eerste plaats de bedoeling. Het teken. En dat is waar het eerst om gaat. En daarna stellen wij vast dat, dat lijkt me een heel eenvoudige, dat demonen hoe dan ook geen dienstknechten God zijn, maar dienstknechten van de tegenstander. En de tegenstander spreekt ook wel eens de waarheid, want u weet, de tegenstander heeft weliswaar niet als doel de waarheid bekend te maken. Hij heeft als doel om de waarheid te verdonkermanen, dat wil zeggen om de leugen te stellen in plaats van de waarheid. Maar u en ik weten dat een goede leugen is een halve waarheid, zegt men. Er bestaan geen goede leugens, maar u weet wat ik bedoel. Een goede leugen moet toch een hoog waarheidsgehalte bevatten om acceptabel te kunnen zijn. En in elk geval gebeurt het hier ook. Namelijk, er wordt aangesloten bij een waarheid. Maar als men op gezag van deze demon zou geloven in wat de apostelen predikten. Hoor je wat ik zeg? Als men op gezag van deze demon, en dus de woorden van deze vrouw, zou geloven in wat de apostelen predikten, zou ongetwijfeld vroeg of laat deze vrouw leugens gaan lopen verkondigen. Op instigatie van deze boze geest en daarmee de gelovigen weer afbrengen van de waarheid. Want als men op haar gezag tot geloof komt, zal men op haar gezag alles geloven, is de meest voor de hand liggende gedachte. En daar gaat het maar om. En ik denk eerlijk gezegd dat dat in onze dagen nog gebeurt. Hoe sta ik nou weer te vertellen? dat geloof ik nog. Ik geloof dat er in onze dagen mensen zijn die inderdaad voor een deel het woord Gods verkondigen en die voor het andere deel de leugen verkondigen en daarmee het woord Gods weer krachteloos maken in de praktijk. Dat is het enige werkterrein van de duivel. Feitelijk, in onze dagen. De wereld heeft je lang in zijn macht, de gelovigen niet, dus daar werkt hij aan. En aangezien wij als gelovigen sowieso niet geloven wat de wereld predikt, bedient hij zich van andere gelovigen. Om daarmee het woord Gods in discrediet te brengen. U weet wel, u weet toch hoe u werkt? Het verhaal van de tuinslang komt nou weer voorbij. Sorry. Python. Eens over gehad, er staat zelfs een woord waar we normale slang mee aanduiden. Ja, een pythonische geest. Een geest, een python, staat er. Er wordt sowieso de slang genoemd, dus dat is duidelijk genoeg. Alleen in de vertaling komt dat niet voor. Maar dat ga ik nou niet uitleggen hoe dat in elkaar steekt. Maar het idee is dat Satan inderdaad erkent dat God gesproken heeft. Hij erkent ook wat God gesproken heeft. Hij erkent alleen niet dat God bedoeld heeft wat hij zegt. En ik zeg altijd, het is niet omdat ik het leuk vind om te zeggen, maar omdat dat nou eenmaal zo'n waarheid als een koe is. Ik zeg altijd, kijk, dat is wat de theologie per definitie doet. Niet ontkennen dat God gesproken heeft, maar ontkennen dat God bedoelt wat hij zegt. En wat hij dan wel bedoeld heeft, ja, daar verschillen de inzichten over. Maar het gaat er ook niet om het verbreiden van één bepaalde leugen. Het gaat om de bestrijding van één waarheid. En hoe meer leugens tegenover die ene waarheid gesteld worden, hoe moeilijker het wordt om die waarheid inderdaad vast te houden. Heb je dat? Daarna zegt de Bijbel, maar een koninkrijk in zichzelf verdeeld zal te gronden gaan. En dat is wat Satan en zijn rijk dus ook inderdaad zal overkomen. Maar ik beweer dat heel wat zogenaamde christelijke secten, wat het ook wezen mogen, gewoon ontstaan zijn door de activiteit van demonen. Ik zei dus door bezetenheid van degene die geacht worden het woord te spreken. Dat zei ik, ja. Dat is zo, ja. Dat geloof ik inderdaad. En het is een volstrekt Bijbelse aangelegenheid, hoor. Als nou, even uit het hoofd zo, hè. Als nou Paulus schrijft aan Timotheus en een instructie geeft met betrekking tot het zogenaamde opzienersambt, zegt hij, nou ja, een opziener, dat moet eigenlijk geen nieuweling wezen, opdat hij niet opgeblazen wordt en in de strik des duivels vallen. Dan is daarmee toch hetzelfde gezegd als wat ik nu net zei. Dat de duivel zich bij voorkeur bedient van andere gelovigen en bij voorkeur van de opzieners uiteraard. Zo, ja, van wie anders? Ja, dat staat er in het bijzonder van nieuwelingen trouwens, ja. Natuurlijk. Omdat die het makkelijkste nog van sporen af te brengen zijn. Zo zit dat nou eenmaal. En verder worden sommige mensen met namen genoemd die inderdaad in de greep zijn gekomen van de tegenstander. Zo gaat dat nou eenmaal. En dikwijls gaat het niet eens om, laten we zeggen, voorgangers of hoe je dat maar noemt. Maar dikwijls gaat het gewoon over om gelovigen. En soms gaat het niet eens om een andere leer. Maar soms gaat het gewoon alleen maar om het brengen van onrust te midden van de gelovigen. Ik denk dat dat de meest gebruikte methode is, eerlijk gezegd. Maar ik beschouw hem in het algemeen wel degelijk als demonisch. Maar zo werkt de duivel. De rust wegnemen, wanorde zaaien, enzovoorts. Op wat voor wijze dan ook. Nou, dieper ga ik er liever niet op in. Maar daar zit het hem hier ook in. Kijk wat deze vrouw hier zei, was nog niet verkeerd. Dat zal ook de reden zijn waarom ze dagenlang haar gang kon gaan. Maar niettemin wordt er toch een end aan gemaakt. Als teken, enzovoorts. En daarna vragen we naar de werking van die demonen. Dan zeg ik, nou, dat begint altijd met de waarheid. Natuurlijk begint het met de waarheid. Maar daarna komt de leugen. Komt de verbastering, de verdraaiing van de waarheid. Enzovoorts. En voor je het weet, tuin je daarin. Zo werkt de tegenstander nou eenmaal. Maar als dus Marcus zegt, degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Wel nu, hier vinden we daar een voorbeeld van. Hier gebeurt het ook inderdaad. Het zal nog wel vaker gebeurd zijn, mag ik aannemen. Hoe vaak weet ik niet. Regel was het ongetwijfeld ook niet. Maar niettemin, het gebeurt bij gelegenheid en fungeert als teken. Nogmaals, het gaat niet om het praktische nut, ook in dit geval niet. Het gaat niet om het praktisch nut voor de persoon in kwestie. Maar in tegendeel zou je bijna zeggen hier, maar vooruit. Want het ging wel geld kosten. Toch, nou ja, via een omweg dan. Maar het ging niet om praktisch nut, maar het ging om het teken als zodanig. En dit, deze gebeurtenis bewijst inderdaad dat waar de apostel hetzelfde bewerkstelligt als wat de Heer Jezus bij gelegenheid bewerkstelligde via het uitdrijven van demonen, dat de bediening van de apostel Paulus hier in Filippi inderdaad van Gods wegen wordt goedgekeurd. En dat is een belangrijke waarheid, want wat er hier in Filippi gebeurt is interessant genoeg. Wat hier gebeurt namelijk, is zo zonder meer de, ik zeg zonder aarzel, de, is de uitbeelding van tegenwoordige waarheid. Namelijk, Paulus en Silas komen in de gevangenis terecht. Daarna stort de gevangenis in of zo. In ieder geval, de gevangenis gaat open. De gevangenen lopen er echter niet uit, blijven gewoon waar ze waren. En de stokbewaarder, de gevangenbewaarder, komt tot geloof. Hebben die nog? Ik dacht aan hele andere dingen terwijl ik het zei, maar toch. Want het evangelie komt terecht bij degene die in ballingschap zijn. Zij worden bevrijd. Niettemin blijven ze waar ze waren. Gewoon in Gallië denk ik dan altijd maar vooruit. Inclusief Brittannië dan natuurlijk. En de hoogste baas in de gevangenis komt tot geloof. En dat was het Britse vorstenhuis in de tijd. Dat is het hele verhaal hoor. Dat is wat het uitbeeldt. Ik kan er veel meer details van geven, argumenten. Maar het heeft weinig zin om dat te doen. Saulus, ik heb net Saulus gezegd. Dat zeg ik automatisch altijd hier. Maar dat wijst op de dubbelheid van het geheel. Op het eerstgeboorterecht namelijk. Ja, en waar begon Paulus' prediking in Filippi? Niet in de synagoge, er was geen synagoge. En dus aan de einden der aarde, aan het water, tussen het riet. Nee, dat staat er niet bij, riet. Omdat we het er dinsdag over hadden, zuster, ja, over het riet. En moerassen, aan het water, de grens tussen land en water. En die grens is niet nauwkeurig bepaald. Bij de zee niet en de oever van de rivier ook. Maar daar begint hij zijn bediening hier in Filippi. En dan merkwaardigerwijze komt hij in de gevangenis terecht. De gevangenis gaat open en ze blijven allemaal gewoon waar ze waren. Ze zingen liederen tot eer van God. Paulus de uitvinder van de praise-muziek. Nou, ga maar zitten. Toch... Nee, dat was David, broeder, maar sorry. Maar in ieder geval... En de stokbewaarder komt tot geloof, wat wil je nog meer? Dat is wat het uitbeeldt. En bij die gelegenheid wordt dus ook uit deze vrouw een demon uitgedreven. En wat het profetisch voorstelt, is niet alleen dat de macht van Satan gebroken wordt daar waar het evangelie gebracht wordt, maar het betekent ook in het bijzonder dat dat volk waar ik het over had, even zijn dus de Kelten eigenlijk of zo, hè, dat volk waar ik het over had, weliswaar in de macht was van een boze geest, maar waar het tot geloof komt, inderdaad, daar wordt die geest, die wordt die macht van de tegenstander gebroken. En dat is hier in de westerse wereld in der tijd gebeurd. Daar gaat het om. En daarmee onttrokken aan de duisternis waarin de hele wereld toen verkeerde. En tot op zekere hoogte is het nog zo, al zitten we dan wel in de nadagen daarvan, moet ik u zeggen. En dus die goddelijke bekrachtiging via deze twee tekenen, want het zijn er twee, alleen de opening van de gevangenis werd nu eenmaal Marcus 16 niet genoemd, maar in Jesaja wel hoor, om te prediken de vrijheid voor de gevangenen. Zeker, opening der gevangenis enzovoorts. Het wordt echt aangekondigd. En daar gaat het maar om. Het bevestigt de bediening van de apostel Paulus hier. En de bediening als zodanig, inclusief de tekenen, is een uitbeelding van het bijzondere werk Gods in onze tegenwoordige tijd. En daar gaat het maar om. Nou goed. Daar laten we het eerst bij, want wij gaan eerst pauzeren. Alweer. Deze tekenen, niet deze wonderen, deze tekenen zullen hem volgen. En dus demonstraties. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Dat zal dus nog wel een paar keer vaker gebeurd zijn dan hier staat. Of dan we zojuist gelezen hebben in bijvoorbeeld Handelingen 16. En dan staat er, met nieuwe tongen zullen zij spreken. Dat is wel aardig, want gewoonlijk denken wij dat daar pas voor het eerst sprake van is op de Pinksterdag. Maar dit was nog voor Hemelvaartsdag. Eerder dus. Het wordt door de Heer Jezus dus al aangekondigd. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Nieuwe talen dus. Want het woord tong betekent taal. Dat is in heel wat tongen het geval. Talen het geval. Een tong is een taal. Wij hebben dat, omdat we het onduidelijk vinden en lastig, hebben wij het woord tongval nog. Eventueel tongval. Dokter, ik heb zo'n last van een tongval. Nou ja, gaan we zitten. Maar een tong is gewoon een taal. Dat woord wordt er ook gewoon gebruikt, dus er is niet moeilijk over te doen. En voor zover er staat nieuwe talen, moet ik u zeggen dat het gaat niet om nieuwe, maar om oude talen. Maar het probleem zit hem weer in dat begrip nieuw. Nieuw kan namelijk betekenen dat het echt pas gemaakt is, net uitgevonden, ontdekt of hoe het maar heet, ontwikkeld. Maar het kan ook betekenen dat het helemaal niet nieuw is, maar dat het voor de persoon in kwestie nieuw is. Men kan zich net namelijk een nieuwe auto hebben aangeschaft, maar het hoeft niet noodzakelijk een nieuwe te zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nieuw dus in de zin van een andere. Toch? Dan is er iets vernieuwd. Althans nieuwer geworden, maar helemaal brandnieuw. Nagelnieuw, of hoe het maar heten mag, hoeft het dan niet te zijn. En dat is met deze talen ook het geval. Want dit is natuurlijk heel gemakkelijk te volgen. Want deze, laten we zeggen, deze profetie, dan wel belofte. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Wordt prompt een paar dagen later, dan wel weken later, vervuld in Handelingen 2. Zoals iedereen uit het hoofd weet. En daar wordt ook meteen geïllustreerd wat onder die nieuwe tongen te verstaan is. Er staat namelijk in Handelingen 2 vers 4 over de discipelen op de bekende Pinksterdag. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen. Dat zijn dus andere tongen. Ze begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. De Geest werkte door hen. En zij spraken dus met andere talen. Dat wil zeggen, het waren bestaande talen, zoals mogen blijken uit vers 6. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Het waren dus talen die al lang bestonden. Maar het waren talen die voor de discipelen nieuw waren, of anders gezegd, ze hadden die taal nooit geleerd. Daar staat hij verderop trouwens ook. Ze hadden die taal feitelijk nooit geleerd, maar ze spraken ze ineens. Bij deze gelegenheid. En daar gaat het maar om. En zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Ze hoorden hen spreken in hun eigen taal. En zij ontzetten zich al en verwonderden zich. Want het is een wonder en daarmee weer een teken. Zij verwonderden zich. Zeggen het op elkaar, ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs. Die spraken Aramees met een speciaal accent, weet u wel. Peters konden ze immers herkennen als Galileër aan zijn Galileese accent. Net zo goed als mensen uit het noorden van Nederland aan hun accent ook te herkennen zijn. Toch? Nou goed. En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal? Onze eigen taal. Tongtaal is dat, ja. Hoe horen wij in ieder in onze eigen taal? Let op dat het nou voor de tweede keer staat, hier in vers 8. Hoe horen wij hen in ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn, maar zij niet, want zij zijn Galileërs, was de gedachte. En dan, welke talen dat waren, weet ik niet precies, maar wiens talen het waren, staat erbij. Namelijk die van Parten, Meders, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, delen van Libië, het woord bij Cyrene ligt en de uitlandse Romeinen bij de Joden, Joden, Noden, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen. Dat is de derde keer. Let op, dat is de derde. Wij horen hen in onze talen spreken. Daar was dus niks nieuws aan. Het waren bestaande talen. Maar ze waren voor de sprekers zelf nieuw. Normaal gesproken kan dat niet, maar dat is nou net het wonder. Wij horen in onze talen de grote werken God spreken. De aardigheid van het verhaal vind ik altijd. En hoe verder de tijd voor het, zal ik maar zeggen, hoe langer over nagedacht heb, hoe meer opmerkelijk ik het vind. Het opmerkelijke is namelijk dat toen het evangelie, namelijk toen de grote werken Gods, want zo heten ze in vers 11, voor het eerst openlijk gepredikt werden, gebeurde dat niet in het Hebreeuws of Aramees, maar in de eerste plaats in de heidense talen. En dus ging het evangelie eerst naar de heidenen. Het gebeurde weliswaar in Jeruzalem, maar het ging meteen naar de heidenen. Einde van de theorie dat het eerst alleen gepredikt werd aan de Joden en pas zo langzamerhand naar de heidenen ging. In de praktijk is dat achteraf wel te verdedigen, dat standpunt. Maar niettemin, hier op de Pinksterdag meteen al ging het al naar de heidenen. En het is een teken uiteraard hier. En waar het een teken van is, lijkt me duidelijk genoeg. Het is een teken van hoe de zaligheid inderdaad naar de heidenen zou gaan. Toch? En sterker nog, het is een teken van hoe in onze dagen in heidense talen, dan wel door heidenen, het evangelie gepredikt wordt. In het bijzonder aan de Joden. Maar dat was hopelijk inmiddels het bekende verhaal. Maar het is een van de grote kenmerken van onze bedeling, dat heidenen, het woord Gods is toebedrouwd, enzovoort, dat heidenen dat priesterlijke volk zijn, aan wie die woorden Gods zijn toebetrouwd, en dat dus heidenen het evangelie prediken, onder andere en in de eerste plaats aan de Joden dus. En daar gaat het maar om. En dat is nog ver voor de dagen van Paulus, hier. En later was het dus inderdaad de apostel Paulus, zeg ik al tegenwoordig altijd, de apostel Paulus, de Romein, die het evangelie predikte, inderdaad aan de Joden. En daar werd het letterlijk vervuld. Maar hier vind je dat op voorhand geïllustreerd. En let op dat er staat, de grote werken Gods werden gesproken. Vooral het meervoud en de toevoeging groot, die kennen we trouwens al, want we hebben er straks gelezen over, hoe zullen wij ontvlieden indien we ons op zo grote zaligheid geen acht geven, de welke begonnen verkondigd te zijn van de Heer, enzovoorts. Weet u wel, tegenwoordige waarheid heet grote zaligheid. Omdat het niet slechts gaat om een nieuw verbond en een nieuwe schepping, maar omdat het gaat bovendien over de hemelse bestemming van de gelovigen uit onze dagen. En niet Juda en dan de volkeren, maar Efraïm, daar had niemand op gerekend. Dat zijn grote werken Gods, toch? En daar gaat het hier over, het wordt hier al verkondigd, in andere talen. Dat het misschien later niet alle dagen meer gehoord werd, ja, dat zal wel, maar dat gebeurt met zoveel aspecten van de Bijbelse waarheid. Dat is dus niks bijzonders, maar hier gebeurt het. En dus, spreken in tongen. Wat ze precies gezegd hebben, wordt ons niet verteld. Er staat gewoon, het was over de grote werken Gods. Daarna zeg ik, gewoon in het voorbijgaan zeg ik dat even, dat 1 Korinthe 14 ingaat op het spreken in tongen. En het spreken in tongen vergelijkt met het profeteren. Waarna de conclusie getrokken wordt dat weliswaar deze twee dingen zeer veel overeenkomsten hebben, maar aan de andere kant dat ze ook tegengesteld zijn. De overeenkomst is, men spreekt de woorden Gods. Van Gods wegen, ingegeven door de Heilige Geest, zoals de Geest geeft uit te spreken. Maar het verschil is dat bij profetie gebeurt dat in klare taal, om de mensen iets duidelijk te maken, in elk geval. En aan de andere kant, in tongen is het alleen maar een teken, meer niet, want het gaat niet om de inhoud ervan zozeer, het gaat om het teken als zodanig. Het staat er ook bij, want er staat, spreken in tongen is een teken. En niet voor de gemeente, daarom zou het in de gemeente ook niet moeten gebeuren. In de gemeentelijke bijeenkomst staat het allemaal, 1 Korinthe 14. Het is de enige plaats waar je instructies vindt. En daar staat Nee, niet in de gemeente, want het is niet eens voor de gemeente. Althans, spreek in tongen is niet gericht tot de gemeente. En daar gaat het maar om. Want het is een teken voor de ongelovigen. En wie die ongelovigen zijn, wordt ook nader gespecificeerd. Want er wordt meteen verwezen, in 1 Korinthe 14, wordt verwezen naar en geciteerd uit Jesaja 28. Waar staat dat God door andere talen, door belachelijke lippen, tot het Israëlitische volk, en in de praktijk dus het Joodse volk, zou spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Het was dus alleen maar een teken. Zonder praktisch nut, rechtstreeks en bovendien zonder uitwerking. Want ze zouden net zo min horen staan. En dat is dus de functie van spreken in tongen. Het is een teken. Waarvan? Nou, van hoe de zaligheid zou gaan naar de heidenen. En hoe de heidenen, lieden van andere talen, zouden spreken tot de Joden. Maar het zou niet leiden tot de bekering van het Joodse volk. Met andere woorden, het is een teken van een van de belangrijkste kenmerken van onze tegenwoordige bedeling. De zaligheid gegeven aan de heidenen prediken de zaligheid aan de Joden, maar het Joodse volk, let op, als volk, uitzonderingen daar gelaten, maar het volk als volk komt niet tot geloof. Want zo staat het in Jesaja 28 en zo wordt het bevestigd in dit teken van het spreken in tongen. En op de Pinksterdag. En waar gesproken moet worden met werkelijk resultaat, dat wil zeggen met als doel dat wat gesproken wordt ontvangen en geloofd wordt door de toehoorders, komen we pas terecht bij vers 14 van Handelingen 2 en wat er verder volgt eigenlijk, vanaf vers 14 van Handelingen 2, waar Petrus dan het woord voert en dan gewoon in klare taal, vermoedelijk dus gewoon Aramees, want dat was de omgangstaal onder de Joden. Verwant aan het Hebreeuws, maar niet in het Hebreeuws in elk geval. Aramees. En dan zet hij uiteen hoe dat zit. Dat God namelijk belooft dat zijn geesten zullen uitstorten en dat is nu gebeurd. Door weinigen begrepen, en daarom zeg ik er in één adem achteraan, dat het betekent dat God beloofd had nieuw leven te zullen geven en dat is wat gebeurd is. En wat gedemonstreerd wordt in deze wonderbaarlijke gebeurtenissen op de Pinksterdag. Want de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest uit het Oude Testament, met name Joël 2 en Zacharia 12 enzovoorts, is niks anders dan de belofte van eeuwig leven. Alleen in andere woorden, mag het alsjeblieft. En dat predikt hij ook. Bewijs, makkelijk genoeg. Petrus gaat in op het spreken in tongen en zegt, kijk, nee, dit is niet omdat we dronken zijn, maar dit is wat Joël gesproken heeft, namelijk, het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, enzovoort. Dat is wat hij leest. Toch? Dus een schriftlezing gaat over de belofte van uitstorting van de Heilige Geest. En als hij vanaf vers 22... Vers 21 is nog zijn schriftlezing uit Joël 2 namelijk. Namelijk, en ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Dat is de laatste zin die hij leest uit Joël 2. Dan begint hij zijn toespraak in vers 22. Gij Israëlitische mannen, enzovoorts. En waar spreekt hij dan over? Over uitstorting van de Heilige Geest? Nee, over de opstanding van Christus. En iedereen die eerlijk is en dit leest, komt of tot de conclusie, Petrus leest het ene schriftgedeelte, maar spreekt over heel iets anders. Het zal de onervarenheid van de man zijn, de visser uit Galilea. Boeren en vissers, zei de Maitreya. En daarom is het niet gelukt. Maar laat maar zitten. Dat is weer zo lang geleden dat we het daarover gehad hebben. He? Maar hij blijft niet bij zijn thema. Hij leest uit het ene schriftgedeelte en spreekt over iets anders. Of men komt tot de conclusie dat uitstorting van de Heilige Geest hetzelfde is als opstanding uit de dood. En dat is het dus, want dit is geïnspireerd woord van God. Toch? En de eerste die die geest ontving, was dus de Heer Jezus zelf. En de gedachte is dat een ieder die in hem gelooft, deel krijgt aan diezelfde geest. Want wie de zoon heeft, heeft de geest. En wie de zoon niet heeft, heeft de geest niet. Dat is de variant op waar we vorige keer ongeveer mee geëindigd zijn. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Het is volstrekt hetzelfde. Toch? Nou goed, waar het dan om gaat is dat dat teken wat aan deze gebeurtenissen vooraf gaat, inderdaad een teken is. En het bevestigt in de eerste plaats de goddelijke zending van deze apostelen. En het bekrachtigt van Gods wegen op voorhand de inhoud van de prediking, zowel die in tongen, al weten we niet wat ze gezegd hebben, als ook de prediking in klare taal van de apostel Petrus. En wat ik vergeten heb op te merken, dat doe ik dan nu maar alsnog, anders wordt het dan wat chaotisch. Hetzelfde 1 Korinthe 14, dat spreekt over spreken in tongen als teken voor de ongelovigen, zegt dat als men in tongen spreekt, spreekt men verborgenheden. En, hebben die? Als men in tongen spreekt, spreekt men verborgenheden, staat er. En in Handelingen 2 staat dat als men in tongen spreekt, spreekt men de grote werken Gods. En u en ik worden geacht te weten dat de grote werken Gods sowieso bestaan uit verborgenheden. Niet op grond slechts van de vergelijking van deze twee schriftplaatsen, maar dat wisten we toch al. De grote werken die God nu in doet, doet hij toch per definitie in het verborgene. En heel de roeping van de gemeente uit de heiden in het algemeen, of nog erger uit Efraïm, zou ik maar zeggen, met een hemelse bestemming, dat is het grootste werk wat God ooit gedaan heeft en ooit zal doen. Toch? Niet alleen van de oude schepping een nieuwe schepping maken, dat doet u überhaupt. Maar bovendien de diepst gevallen zondaren maken tot hemelburgers. Ja, dat overtreft toch alles. En daarom heet dat inderdaad de grote werken Gods. Daarom heet het de grote zaligheid. Daarom heet het die diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods. Daarom heet het Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. In verband met de gemeente staat dat allemaal enzovoorts. Daar gaat het maar om. En dat is wat men hier al op de Pinksterdag dus predikte in tongen, al staat het er niet bij, het wordt dus nog even geheim gehouden. Maar niettemin, het wordt hier al naar voren gebracht en daar gaat het maar om. En als de apostel daarna in klare taal spreekt, begint hij gewoon vooraan, namelijk bij de opstanding van Christus. Christus namelijk, die gezet is aan de rechterhand Gods. En in die gedachte alleen al, want dat staat immers in vers 34 en 35 enzovoorts, van Handelingen 2. In die gedachte ligt inderdaad de gemeentelijke waarheid besloten. De gemeentelijke waarheid namelijk, waarbij wij als gemeente gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Efeze 1 en anders Efeze 2. Nou ja, Efeze 1 dan toch. Christus gezet aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheden en machten. En u heeft hij medelevend gemaakt, hoofdstuk 2. En medegezet in de hemel, enzovoorts. Nou, dat is waar het over gaat. En het is hier in de kern, hier in Handelingen 2, volledig aanwezig. En de gedachte is dat een ieder die tot geloof komt, vervolgens deel krijgt aan de belofte Gods. Hij ontvangt dan namelijk de Heilige Geest, want er staat in vers 38 en 39. En wat er niet bij gezegd wordt, maar wat al besloten lag, is dat men daardoor ook deel krijgt aan de hemelse positie van Christus. Maar dat is het vervolg op het verhaal. Dat wil zeggen, dat staat hier nog niet. Al heb ik soms het vermoeden dat toen men in tongen sprak eerder op de dag, dat het toen wel degelijk al gezegd is. De grote werken Gods. Verborgenheden. En zelfs dat verschijnsel dat uitdrukkelijk gezegd wordt dat ze spraken, dat men ook uitdrukkelijk begreep wat ze zeiden, maar dat er niet verteld wordt wat er nou eigenlijk gezegd werd, de inhoud van de boodschap, doet mij nog meer vermoeden dat inderdaad het gaat over specifiek geestelijke waarheid. Gemeentelijke waarheid. En wellicht, misschien heeft men al over Efraïm enzovoorts gesproken. Het zou me niet verbazen, echt niet. Maar goed, dat hoeft hij op mijn gezag natuurlijk niet aan te nemen. Maar het punt is natuurlijk dat het praktische nut van het spreken in tongen, dat wil zeggen, men spreekt in tongen een boodschap en het praktische nut moet zijn dat men het hoort en verstaat en gelooft enzovoort. Wat nou voor zover het praktische nut betreft, moet ik u zeggen, het had geen praktisch nut, want daarna sprak Petrus toch gewoon in klare talen. We mogen aannemen dat die buitenlanders daar in Jeruzalem dat ook konden verstaan. in het algemeen uitzonderingen daargelaten. Bovendien, wat ze ook gezegd hebben, maakt niks uit. Daarna spreekt Peter sowieso in klare taal en predikt het evangelie. Waar was het dan voor nodig om eerst in tongen te spreken? Nou, nergens voor, maar het was een teken. Aan het volk in het algemeen, en daarom gebeurde het ook in het bijzonder in Jeruzalem, het teken voor de ongelovigen, het teken uit Jesaja. En daarmee de aankondiging van onze bedeling, maar op zijn minst de bevestiging van Gods wegen, van de woorden die de discipelen zouden spreken. Dus van hun bediening en van hun boodschap enzovoort. En daartoe dient ook dit wonder, dan wel dit teken van het spreken in tongen. In dat licht is het ook niet zo verbijsterend dat in alle nieuwtestamentische brieven er maar één is die nog het spreken in tongen überhaupt noemt. Dat is de eerste Korinthebrief. En toelicht in 1 Korinthe 14. Op nogal afwijzende wijze. Zoals ik net gezegd heb. Maar andere brieven spreken er helemaal niet over. Omdat het namelijk geen enkel praktisch nut heeft voor de gelovigen in het algemeen. Laat staan voor de gemeente. Het was maar het teken. En het had een bijzonder eenmalige functie. Al moet misschien gezegd worden dat het eenmalig dan toch betrekking heeft op één generatie. En niet eens op alle gelovigen. Maar er waren er uiteindelijk meer die in tongen spraken. Ook in de gemeente in Korinthe. Dat is duidelijk. Maar we kennen ze verder niet. En we vinden het verder ook niet vermeld. Ook niet over andere gemeenten. Al zal het gebeurd zijn, daar heb ik geen twijfel over. Maar slechts in die tijd en die generatie ter bevestiging van de boodschap als zodanig binnen het kader van God, medegetuigende door tekenen en wonderen. Het is een volstrekt bijbelsteken in het Oude Testament aangekondigd. En wat de geschiedenis van handelingen betreft, wel, daar komt het spreken in tongen feitelijk ook niet voor. Sommigen hebben gedacht, ja nog een paar keer, twee keer, dan kom ik zo op. Sommigen hebben gedacht, spreken in tongen is toch een heel nuttige zaak. Want dan kun je nog eens verstaanbaar maken in landen en onder volkeren wie taal je niet verstaat. Dat is makkelijk bij de verbreiding van het evangelie. He? Sommigen beweren dat het daarvoor diende. Nou, daarvoor diende het niet. En als het al noodzakelijk was, in die dagen al helemaal niet. Omdat in die dagen sprake was van minstens twee wereldtalen. Minstens twee wereldtalen. Vermoedelijk drie, maar minstens twee. Namelijk Grieks. Het was een Griekse cultuur, al eeuwen. Sinds Alexander de Grote. De Griekse wereld van die dagen. Grieks was de taal, dat verstond iedereen bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken. Een aardige trouwens. Hou ik erin. En de andere taal was het Latijn van de Romeinen. Het was een Romeins wereldrijk. En dat was Latijn de voertaal. Dus Grieks en Latijn, dat waren de talen die je nodig had. En voor zover een derde was het Keltisch, maar daar is zo weinig van bekend, dus daar zal ik maar niet op ingaan. Want anders is het net of ik dat zo nodig moet verdedigen, dat is niet het geval. Maar voor zover ik weet, werd het Keltisch gesproken in het hele gebied rondom de Middellandse Zee, omdat daar nou eenmaal overal Kelten woonden, Galaten namelijk, Galliërs, Kelten. Dus, nou goed, dat even terzijde. Gaat het nou niet om. Maar dus een of andere vreemde obscure taal leren, zoals het Fries of het Gronings of zo, dat was heus niet nodig. Fries en Groningers verstaan trouwens ook gewoon Nederlands. Ik bedoel, en die hebben meestal ook Engels geleerd. Nou, zoiets was het in die dagen. Dus ook zoveel nut had dat niet, hoor. En je leest nergens in de Bijbel van problemen die discipel of apostel of gelovigen in het algemeen gehad hebben met betrekking tot de taal. Nergens. Dus als je niet beter weet, dan zou je denken, ze spraken overal dezelfde taal. En dat was ook zo. Er was geen probleem mee. Dus daar was het niet voor nodig. En dus bevestigt het wat ik zei. Het gaat niet om praktisch nut, het gaat om het teken als zodanig. Handelingen 2, dus daar spreken de discipelen in tongen. En het is een bevestiging, zoals bij alle tekenen, van hun goddelijke zending, zeg ik dan altijd maar. De volgende keer dat in tongen gesproken wordt, is Petrus er weer bij. Maar doet hij niet eens mee. Dat is namelijk in Handelingen 10. Als de apostel Petrus iets vreemds doet... Nou ja, hij moest het doen. Maar voor hem was het nogal nieuw. En niet met betrekking tot de tongen, maar met betrekking tot de plaats waar hij kwam. Want Petrus was de Jood. En Petrus was de Jood die God van overlang verkoren had... opdat de heidenen uit zijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Met dank aan Petrus zelf in Handelingen 15. Want daar zei hij dat. Maar hier in Handelingen 10 zijn wij terecht bij Petrus... die een visioen zag waarbij hij moest leren dat onreine dingen toch eigenlijk gewoon rein zijn. Naar Joodse begrippen niet, maar naar Gods begrippen wel, en daar gaat het maar om. U weet wel, het visioen van dat laken, dat linnen doek. Leuk, hè? Uit de hemel en weer naar de hemel terug. Het is namelijk gewoon een beeld van de gemeente, zoals... nou ja, daar ga ik maar niet op in. Maar het is gewoon een beeld van... dat is wat hij zag. Hè? En in ieder geval een heidense gemeente, naar Joodse begrippen onrein. Maar dat is wat hij zag en hij moest daarmee leren dat inderdaad hij zelf een bediening zou hebben met betrekking tot de heiden in elk geval. Nadat hij dit visioen gezien had in een verrukking van zinnen, want zo heet het, vertrekking van zinnen, werd hij geroepen om te verschijnen bij een Cornelius in Caesarea. En dat was omdat Cornelius in een droom of visioen inderdaad geïnstrueerd was geworden om Petrus te laten roepen. Dus ging van beide kanten. Hetgeen sowieso bevestigt dat van God komt. Maar Petrus komt dan bij Cornelius, predikt daar in huis bij Cornelius het evangelie. En dan komen we terecht in vers 43... Deze geven getuigenis al de profeten, dat wil zeggen de profeten getuigen, alle profeten getuigen van Christus, dat een ieder die in hem gelooft, vers 43 van hoofdstuk 10, dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam, woorden die sterk overeenkomen met die van Handelingen 2, aan het eind van Petrus' toespraak, hij eindigt zeker altijd zo. Nou goed, en als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen. En vallen wil zeggen dat het met kracht komt, hè? Van omhoog, kracht van omhoog. Kracht van omhoog, dat is de term voor de Heilige Geest, maar het rechtvaardigt de term vallen. Dat is namelijk krachtig van boven komen, daarom heet het vallen. De Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden, geloofden, lees ik dus, want dat lees ik altijd als er staat horen, tenzij het helemaal niet kan. Maar hier is er geen enkel probleem over. De Heilige Geest viel op allen die het woord horen. Nou, en de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Kijk, dat was voor het eerst. En daarom gebeurde het demonstratief. En het wordt meteen verklaard. Hoe wisten namelijk die Joden die met Petrus meegekomen waren, dat wil zeggen de gelovigen uit de Joden, uit de besnijdenis, hoe wisten ze dat die geest viel op al die heidenen die hier tot geloof kwamen? Wel, zegt vers 46, want zij hoorden hen spreken met vreemde talen. Er staat niet vreemd, er staat talen gewoon. Zij hoorden hen spreken met talen en God groot maken. Zij spraken dus de grote werken Gods. Net als in Handelingen 2, het is dezelfde term dus eigenlijk. Ze hoorden God groot maken. En toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden? Dat bevestigt wat ik ook altijd zeg. Alleen om niet gedoopt te worden heb je argumenten nodig als gelovige. En anders gebeurt het min of meer vanzelfsprekend en automatisch. Kan iemand het water weren? Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Weet u wel, hè? Natuurlijk worden gelovigen gedoopt. Omdat er geen argumenten tegen zijn namelijk. En hier ook. Kan iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En let op het argument. Men was kennelijk niet helemaal zeker of heidenen wel tot geloof konden komen, dan wel wedergeboren worden, dan wel gedoopt konden worden of mochten worden. Maar elke twijfel verdwijnt door het teken wat God hier gaf. Deze heidenen namelijk begonnen ook in tongen te spreken, net als de discipelen in de tijd op de Pinksterdag. Hebben jullie dat? Dus als teken fungeert het hier weer. Het is de bevestiging van dat het naar de wil van God is en dat deze heidenen inderdaad het evangelie ontvangen en tot geloof komen. Daarmee hebben we niet alles gehad, want er is nog een argument waarom het gebeurt. Dit zijn officieel de eerste heidenen die tot geloof komen. En aangezien kenmerkend voor onze bedeling zou zijn dat heidenen de grote werken God zouden verkondigen, beginnen dus deze eerste heidenen die tot geloof komen meteen de grote werken Gods te verkondigen. En uitdrukkelijk in vreemde talen. En daar gaat het maar om. Er komt nog wat bij, want dit was in Caesarea, toch? Ja. Dit was in Caesarea, de stad die dus genoemd was naar Caesar, naar de keizer, de grootste machthebber van de heidense wereld. En dat is heel wat anders dan Jeruzalem, de stad van de grote koning. Het was in Caesarea, de stad genoemd naar de Romeinse keizer, feitelijk. En bovendien zal achteraf blijken dat Caesarea de havenplaats is van waaruit het evangelie gebracht zou worden naar waar dan ook ter wereld. Caesarea. Naar de heidenen dus, en dit ligt op de route, en daar gaat het maar om. En het betekent dus dat het spreken in tongen hier wel degelijk een teken is. Dat wil zeggen de functie van teken vervult. Het bevestigt dat het inderdaad punt 1 naar Gods wil is. Dat heidenen tot geloof komen en behouden worden en dus toegevoegd worden aan het gelovige volk, om zo te zeggen. Wat het ook wezen mag. De gemeente natuurlijk, maar vooruit. Maar via het teken bevestigt het ook dat inderdaad de zaligheid als zodanig aan de heidenen zal worden toevertrouwd. En ook dat de heidenen inderdaad in hun taal of vanuit hun culturen het evangelie zouden prediken, bijzonder weer terug aan de Joden. En hier zijn het heidenen, Cornelius en zijn huis, zijn het heidenen die de grote werken Gods in tongen bekend maken aan Petrus en die lui uit de besnijdenis. Heb je dat? Aan Joden. Het is een teken vooraf.
En die nu in tongen spreken.
Broeder, die nu in tongen spreken, spreken niet in tongen in de Bijbelse betekenis van de term. En hoe ze het daarna noemen, is mij een worst. Want als het niet Bijbels is, dan hoef ik er ook niks over te zeggen. En dat is altijd. Dat is altijd. Hè? Jawel. Dat heb ik één keer net zo kort gedaan toen men mij vroeg naar de kinderdoop. Ooit een keer. Daar heb ik grote problemen mee gekregen.
Dat is helemaal geen taal.
Nee, dat is helemaal geen taal. Nee, maar toen zei ik ook. Dat komt niet in de Bijbel voor, dus ik hoef het er ook niet over te hebben.
Hè?
Ja, nou de eerste keer dat ik dat zei was voor de Brandpunt Bijbelschool. Daar heb ik toch problemen over gekregen van het bestuur in de tijd. Heel verschrikkelijk, had ik nooit mogen zeggen. Ik zeg, ik ben toch gehuurd om Bijbelstudie te doen. Als het niet in de Bijbel staat, kan ik er toch niet over gaan spreken. Maar het argument hielp niet. Nou goed, laat me zitten. Maar zo is het nou eenmaal. Er zijn er die zeggen dat ze in tongen spreken, maar als ik dan Iets uitgebreider wat van mag zeggen, geef ik niet een gedetailleerd commentaar. Maar zeg ik gewoon het algemeen. Spreken in tongen wordt gedaan door mensen die zich christenen noemen. Wordt gedaan door mormonen om in de buurt te blijven. Maar wordt gedaan over de hele wereld binnen allerlei culturen en godsdiensten. En bovendien, mijn buurjongen vroeger kon het ook. Er was de slagersknecht. En ik was er stellig van overtuigd dat hij Duits, Frans en Engels kon spreken. Het klonk in ieder geval zo. Echt. Want er zijn mensen die kunnen een tongval nadoen zonder dat ze een taal kennen. Ik vind dat razend knap. Maar ze kunnen dat trouwens. Ik heb het Toon Hermans ook wel eens horen doen.
Ja, er ruisen de woorden achter zijn woorden.
Ik weet niet wat ze doen, maar ze mompelen wat klanken. Nou, mompelen, ze spreken duidelijke klanken achter elkaar, inderdaad. Maar dan klanken zoals ze in een bepaalde taal uitgesproken worden. Die tongval hebben ze op voorhand. Ik hoor dat ik het had, want ik ken wel een paar talen, maar de tongval wil mij nooit lukken. Dus het klinkt altijd zo belabberd. Weet je wel, papa, fume, une, piepen. Ja, dat klinkt natuurlijk helemaal geen Fransman die dat herkent. En ik verzeker u, men heeft mij gezegd dat het Frans is. 7 jaar lang heeft men mij bevestigd dat het Frans is, maar de Fransen begrijpen daar geen woord van. En dat ligt hem aan de uitspraak. Dus ja, vraag me weer. Maar begrijp je wat ik zeg? En dan kan je wel zeggen, we spreken in tongen. Ja, kom nou, het brabbelen van geluiden is nog niet automatisch spreken in tongen. Bovendien, ik heb mensen die beweren dat ze Nederlands spreken. Die versta ik ook niet. Ben ik eerlijk? Eerlijk.
Ja, dat is waar. Dat hebben wij ook opgevonden.
Ja. Nou goed. Goed, ja, dat schiet me nou van alles door het hoofd wat er niet bij hoort. Maar zo is het wel. Dat is geen spreken. Maar mensen die in trance gaan, omdat ze met een spiritistische seance bezig zijn, die spreken soms ook de meest vreemde talen zomaar. Ja, dan ga je toch niet meteen spreken in tongen noemen in de Bijbelse betekenis van de term. Ik ken trouwens, maar dat zal voor u geen argument zijn, maar dat zit mij altijd nogal hoog. Maar het is van heel lang geleden, zelfs van voor mijn tijd. Er was dus een man die heette Philip Morrow. Dat was een man die zich in de Bijbel verdiept en daar boeken over schreef. En dat beschouw ik nog steeds als zeer goede boeken. Dat was een Amerikaan, een advocaat. De advocaat van Edison was het eigenlijk. Nou, ja goed. Ja. In verband met auteursrechten patentrecht en zo. Een hele goede, beroemde advocaat. Hij schreef een goede boek over de Bijbel, scherp verstand enzovoort. Maar het was een Italiaan van huis uit en ik kwam bij gelegenheid in Italië, maar ik kon geen Italiaans spreken. Zegt men, achteraf, nu ik het zeg, betwijfel ik het ook een beetje, maar vooruit. Maar hij kon geen Italiaans spreken en zijn tolk van die avond was ziek. En toen begon hij toch te spreken, maar in het Italiaans, hoewel hij dat nooit geleerd schijnt te hebben enzovoort. En hij sprak dus in tongen. En sindsdien heeft hij nooit meer wat fatsoenlijks geschreven. En heeft hij de rest van zijn leven besteed aan het bestrijden van wat hij eerder geschreven had. Het is zo. De man heeft een paar goede boeken geschreven. Zijn ook in het Nederlands vertaald. Kok Kampen, half Nederland lag vol met die boeken. Nu nog, want antiquarisch tweedehands kun je ze makkelijk krijgen. De Dag des Mensen. Even de titels. Het Getal des Mensen, 666, is goed te krijgen. Daar heb je nog een heel leuke, maar die is wat kort. De Wereld en der Wereld God. Want de wereld was vrouwelijk, weet je wel. De Wereld en der Wereld God. Enzovoort. En uit het hoofd weet ik het niet meer. Maar het is allemaal in het Nederlands ook verkrijgbaar geweest. Maar de man die ging in tongen spreken, sindsdien was het fout. Sindsdien heeft hij alles gedaan om zijn eerdere boeken te herroepen. En sindsdien was de kerk weer gewoon het koninkrijk. En het koninkrijk de kerk. En het duizendjarig rijk komt er helemaal niet. En de wederkomst van Christus ook niet. Dat is gewoon de jongste dag. En al dat soort dingen weer. Om een stukje dikke pillen. Het werd ineens heel grote, omvangrijke boeken enzovoorts. Zo'n rij. Dat is waar.
Ze komen ook wel eens met de gezegde. Dat staat ook in de Bijbel, meen ik. Profetie
en tongen hebben achternaam. Ja, natuurlijk, dat beweerde hij ook. Maar op een gegeven moment sprak hij in tongen en dacht toen ineens dat. En toen ging hij het anders zien. En waarom, weet ik niet. Maar mijn filosofie daarover is dat op dat moment de duivel toegrijpt. Namelijk geen enkel Bijbels argument helpt meer. Dit of dat is gebeurd en daar ontleent men autoriteit aan. En daardoor is men tegelijkertijd op de weg van de tegenstander. Er is geen oorzakelijk verband tussen dat die man in tongen begon te spreken en van mening veranderde. Niet rechtstreeks. Maar waar het hem in zit, weet ik wel. Daar kwam de duivel ertussen. En zulke dingen gebeuren meer. Dat is vaker voorgekomen. Mensen die een volstrekt Bijbelse visie hadden en toen ineens tot het idee kwamen dat ze wonderbaarlijk door de Heer genezen waren. En sindsdien hebben ze de Bijbel niet meer nodig. Spreekt de Heer zelf door hen enzovoort. Talloze voorbeelden heb ik zo bij de hand. Bekende en onbekende. Dan is men de Bijbel kwijt, men beroept zich op ervaring of wat dan ook. En ik denk dat dat de reden is waarom veel mensen in onze dagen in tongen spreken. Ze worden er ongevoelig, zogenaamd dan, ze worden ongevoelig voor de Bijbel, zeggen dat de Geest spreekt rechtstreeks door mij. Natuurlijk zeg ik dat nou hard, maar neem nou voor mij aan, ik heb in tongen horen spreken sinds mijn jongensjaren. Ik ben echt door de wol geverfd geworden in kringen waar men dat doet. Dat heb ik alles gehoord en gezien wat er maar te horen en te zien viel. Dat is echt waar. Maar zo werkt zoiets. En het woord betekent daar heel weinig. Wat er wat betekent is ervaring. En dat heette dan evangelische kringen eigenlijk, want daar wordt het in gerubriceerd. Maar ik moet u zeggen dat de meest orthodox-calvinistische kring gaat het net zo, alleen niet via het spreken in tongen. Maar gaat het net zo. Het gaat erom of je wat ervaren hebt. Ik heb meerdere keren tegen die kringen aangelopen. Het eerste wat ze je vragen is of je wel bekeerd bent. Als je zegt ja, dan geloven ze niet. Dan moet je eerst uitleggen wat je in je leven allemaal voor ellende hebt meegemaakt. En hoe je daaruit gekomen bent. En als dat een beetje volgens de voorschriften gegaan is. Hun voorschriften namelijk. Hun voorgestelde opvatting. Dan hoor je er misschien bij. Misschien. Want je moet ervaringen gehad hebben, is dan het idee. Maar ervaring, ja, iedereen kan ervaring hebben, buiten de schrift om. Ik ken iemand die had een ervaring dat hij inderdaad door een engel geleid werd naar een stapel gouden platen. Dat was het boek van Mormon wat hij toen vond, dus. Enzovoort. En zo is het mormonisme ontstaan, dat is een ervaring. Maar ik ken ook iemand die heette Mohammed. En die ervoer dat een engel tot hem kwam en hem van alles openbaarde en hem verplaatste van hop naar her, dan wel van A naar B, want wat het maar was. En dat soort dingen meer. En sindsdien hebben we het Mohammedanisme. Nou, wij niet, hopelijk, maar sindsdien bestaat dat. Het is op ervaringen gebaseerd. Maar er zijn ook mensen die spreken van de ene dag op de andere dag in tongen en ontlenen daar aan hun ervaring, ontlenen ze daar bepaalde voorrechten of autoriteit aan. Nou ja.
Als ze nou zelf niet weten wat ze zeggen, zou God het dan maar kunnen verstaan, denk ik. Dat je toch beter in je eigen taal spreken.
Dat zegt de Bijbel.
Ja, dat zegt de Bijbel duidelijk.
Beter, wat staat er ook weer? 5 woorden met een verstand. Waarom 5 ligt voor de hand? Want 5 gaat over verborgenheden altijd. Beter 5 woorden met een verstand dan hoeveel 10.000 in een vreemde taal. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar los daarvan beweer ik dus dat God die gave van spreken in tongen niet geeft. Niet meer geeft. Al sinds de dagen van de Korintiërs niet meer. Het was dus een kwestie van uitsterven. Ja?
Is dan niet het idee dat het blaaf van de tongen het publiek waarvoor je spreekt verdwijnt? Zeg maar, Steve Doeg, hij vraagt als verdwijnt. Dat het niet de bedoeling is, maar dat gebeurt.
De bedoeling is dat ze het niet verstaan.
Nee, ja, dat de belofte met de lippen gepredikt wordt, zeg maar. Ja. Dan vervolgens, nadat ze dat gehoord hebben in die vreemde taal, verdwijnen ze. Omdat ze ongelooflijk zijn en ze zoeken een vloek.
Wellicht, maar dat gaat er maar gewoon om de functie van het teken als zodanig. Dat was er nou eenmaal. En toen in die eerste generatie van geloven, waarbij men gemeentelijke waarheid nog nauwelijks kende, omdat die pas net geopenbaard werd. Maar toen men in die eerste tijd inderdaad in tongen sprak, was dat al het vrij algemene teken van de ware aard van onze tegenwoordige bedeling. Daar gaat het om. En daarna hield het ook op en heeft het zijn functie vervuld. En ik zeg altijd, vanaf de tijden dat inderdaad de heidenen, gelovigen uit de heidenen, het evangelie gingen prediken, en in bijzonder ook aan de Joden, vanaf die tijd heeft het teken zijn functie verloren. Heb je dat? De genezing van het doofstomme heeft geen betekenis meer, als teken niet meer, op het moment dat de eigenlijke doofstomme genezen geworden is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Beschouw dan het een als een profetie. Het teken is de profetie, maar als de profetie vervuld is, ja, dan valt er niks mee te profeteren. En dat is de reden waarom die wondergaven inderdaad ophielden, waarom sowieso God niet meer volgde met deze wonderen, enzovoorts. En dat is ook de reden waarom het dus niet meer geprofeteerd wordt. De profetieën worden vervuld namelijk. En dus valt er niks meer te profeteren.
Ze doen het nog wel.
Is dat ook niet waar het nu van later is gekomen?
Dat is de uitspraak inderdaad uit 1 Korinthe 13. Dat is dus net voor 1 Korinthe 14, maar in hetzelfde verband. De gedachte is dat bepaalde, laten we zeggen, gaven, dat wil zeggen bepaalde bedieningen, want dat is wat een gave is, hè, dat bepaalde bedieningen niet meer gegeven zouden worden omdat ze geen nut meer hebben. En God bepaalt dat uiteraard, dat er geen nut meer heeft. En daarom verdween de gave van profetie. Want als God alles gezegd heeft wat hij te zeggen heeft, houdt hij op met spreken. Dat om onderscheiden van de gemiddelde predikant, maar dat even te zeggen. Als alles gezegd heeft wat gezegd moest worden, dan houdt hij op. Dat is ook wat gebeurd is. En de gave van profetie, voor zover hij daar was in die eerste generatie, die had niet tot functie om volstrekt nieuwe dingen bekend te maken, maar had tot functie om bepaalde oud-testamentische uitspraken te verklaren. Dat wil zeggen, te openbaren. Daarom worden alle apostelen per definitie beschouwd als profeten. Om namelijk gemeentelijke waarde die in het Oude Testament verborgen lag alsnog te openbaren. En als dat gebeurd is, als dus de sluier is weggenomen, dat is wat openbare is. Als de bedekking is weggenomen, dan valt er toch geen bedekking meer weg te nemen. Houd het toch op. En dus hield het ook op. En dat geldt voor profetie aan de ene kant en voor het spreken in tongen aan de andere kant. En beide worden zo besproken naast elkaar in 1 Korinthe 14. Beide zijn opgehouden. En die andere wondertekenen trouwens ook. Ze hebben maar een tijdelijke functie. Een specifieke en de eerste plaats de bevestiging van het goddelijke karakter van de gebeurtenissen al zodanig en daarmee van de prediking. Datzelfde vinden wij trouwens, hebben wij gevonden in handelingen bij de discipelen, onder leiding van Petrus. Daarna in handelingen 10 bij heidenen, maar weer onder de leiding van Petrus om zo te zeggen. Nou, zijns ondanks, maar niettemin was dat zo. En de volgende keer, dat kun je zelf bedenken. Het gebeurde nog één keer volgens de vermelding in handelingen. Kun je zelf bedenken. Dat moet dus bij de apostel Paulus geweest zijn. Want we moeten toch een bevestiging hebben van Gods wegen dat de bediening van de apostel Paulus één goddelijke was. En dat gebeurde dus ook, maar dat is in handelingen 19... als Paulus in Efeze terechtkomt enzovoort. En er gaat weer de discussie over de Heilige Geest. Hebben die mensen in Efeze nou de Heilige Geest ontvangen of niet? Is de vraag. En toen zeiden ze, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Maar een en ander leidt ertoe dat ze inderdaad de Heilige Geest ontvangen en dus wedergeboren worden enzovoorts. En ze beginnen in tongen te spreken. En nu via de apostel Paulus, dat is in handelingen 19 vers 6. Ik ga er niet meer diep op in, ik had al op moeten houden, sorry. Ik excuseer me elke keer, maar ik meen het ook. Maar ik ga er niet meer diep op in, maar vers 5 zegt: en die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Maar die hem, staat er niet, overigens, maar voor zover het ingevuld wordt, die hem is Johannes de Doper en niet Paulus, want over Johannes gaat het, hè. Die hem, Johannes de Doper, hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En dat gold kennelijk ook voor deze mensen in Efeze. Maar de opstanding van Christus was hen voorbij gegaan, kennelijk. Hadden ze niet meer van gehoord. Maar dan vers 6. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met talen en profeteerden. En dat betekent dus, zij spraken in tongen. In tongen spreken sowieso profeteren, maar dan in een andere taal. Maar er staat, ze spraken in talen en profeteerden. Omtrent 12 mannen. Heidenen in Efeze. Door de bediening van Paulus. Als u het mij vraagt, eveneens. De heiden, de Romein namelijk, in Efeze. Hebben die nog? De eerste keer waren het alleen de Joden, Joodse apostelen in Jeruzalem. De tweede keer waren het heidenen, maar er waren Joodse apostelen bij, in ieder geval Petrus. En de derde keer, zeg ik, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. U begrijpt toch hoe het verder gaat dan. De derde keer zijn het natuurlijk nog steeds, net na, net als Cornelius, heidenen, maar nu onder leiding niet meer van Joden, maar onder leiding van een heiden, Paulus de Romein. En dat is waar het over gaat. Ja, dat Paulus die Romein was, dat hoef ik nou toch niet uit te leggen meer. Hè? Daar hebben we het al over gehad, dacht ik, niet zo lang geleden. Dus laat maar zitten. Maar de gedachte is dan dat hier inderdaad opnieuw van Gods wegen bevestigd wordt waar het om gaat. Namelijk dat de zaligheid van de Joden, uit Handelingen 2, helemaal zou gaan naar de heidenen in Handelingen 19. En wel via de Joden in Handelingen 10. Heb je dat nog? Via Petrus. Petrus bracht de evangelie naar de heiden. Het wordt van Gods wegen goedgekeurd. Daarna is het de heiden, Paulus. En de heidenen hier in Efeze, die inderdaad tot geloof komen, enzovoorts. En zij spreken in tongen. En dit wordt dus ook van Gods wegen bevestigd. En daarna trekken wij meteen de conclusie dat het dus de laatste keer is. Want daarna valt dat rijtje niet meer verder voor te zetten. Het zijn drie fasen. Joden en Joden, daarna Jood en heidenen en dan heidenen en heidenen. Nou, daarmee is het verhaal compleet. En het illustreert wat spreken in tongen feitelijk uitbeeldt. Hoe de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen en via de Joden zou gaan, of door Joden gepredikt zou worden en gegeven worden aan heidenen. En bij hen zou het rusten. Aan hen zou het worden toebetrouwd enzovoorts. En dat wordt hier geacht gebeurd te zijn. Daarna voor het gemak volgen wij toch nog een spoortje. Voorbij Handelingen 19 komen wij namelijk weer terecht in Efeze. En nu de brief aan Efeze, de brief met de naam Efeze erboven. En dat is precies die brief waarin deze waarheid uiteengezet wordt. Hoe de zaligheid inderdaad gaat naar de heidenen. Dat is die gemeentelijke brief bij uitstek, zeg ik dan altijd maar. Die spreekt over de gemeente als tempelgods en wat het maar wezen mag, gezet in de hemel en dat soort dingen meer. En de naam Efeze is daarvoor altijd aan verbonden. En daarmee is het verhaal af. Het is dus een teken, maar uitdrukkelijk een tijdelijk teken, dat inderdaad een paar keer in de geschiedenis vermeld wordt, maar dat is maar drie keer. En dat is meer dan voldoende, lijkt mij. Nou goed, daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en mochten bepaald worden bij de grote werken die u in onze bedeling volbrengt. We danken u, Vader, voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. En dat uw woord tot ons gekomen is uiteindelijk in de persoon van onze heiland zelf. Uw zoon die u gesteld hebt tot erfgenaam van het heelal. En we danken u dat we ons mogen en kunnen onderwerpen aan hem. Dat we gehoor mogen geven aan het woord wat tot ons gekomen is. En daarmee ons mogen onderwerpen aan u die gesproken hebt. En we danken u dat we daardoor aan dit woord, aan uw leven, aan uw geest, aan uw zegeningen deel hebben gekregen. Wij danken u dan dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en bovendien tevoren verordineerd hebt om tot zonen gesteld te worden. Wij danken u hoe wij ook inzicht mogen krijgen in uw werk en mogen zien op welke bijzondere wijze u zelf medegetuigd hebt in de tijd bij de prediking van het evangelie en bij de weg die de zaligheid ging van de Joden naar de heidenen. En we danken u dat wij die eertijds heidenen waren naar het vlees, niettemin dan aan deze dingen hebben deel gekregen. En dat wij gebouwd worden op dat fundament dat geen gelegd is, en gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een koninklijk priesterdom. En hoe u ons inderdaad uw woord hebt toebetrouwd, opdat wij het zouden bewaren. En niet alleen voor onszelf, maar inderdaad dat woord ook eventueel zouden bekendmaken in deze duistere wereld, opdat een ieder die gelooft in u en uw woord eeuwig leven zou hebben en zou deel hebben aan diezelfde zegeningen die in uw zoon vastgelegd zijn. Wij danken u dan voor deze avond, Vader, en voor dat woord wat we mochten horen. We bidden u, wees u ons nabij in de tijd die voor ons ligt. Richt u ons oog op u en leidt u ons in heel de waarheid om Christus wil en op grond van uw belofte en uit de rijkdom van uw genade. Amen.